tekstwoord voor deze avonturen, waarin wij het verband samenvatten, vindt u in het 13e vers uit het Evangelie naar Lucas, het 11e hoofdstuk. Lucas 11, vers 13, waar het woord des Heren al dus spreekt, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven dergenen die hem bidden. Tot zover. Zoals wij hier boven het koninkrijk van het gebed. En overdenk in de eerste plaats de biddeloze bidden. In de tweede plaats de biddende borg. En in de derde plaats de biddende kerk. Wij letten op het koninkrijk van het gebed. En overdenk in de eerste plaats de biddeloze bidden. In de tweede plaats de biddende borg. En in de derde plaats de biddende kerk. Uit het verband dat u het voorgelezen, geliefde, hebt u al gehoord dat het gaat over het gebed. De Heer Jezus spreekt drie korte gelijkenissen, met allen wel een verschillend element erin. Hij spreekt namelijk van die vriend. Hij spreekt van die vader. En hij spreekt in het midden daarvan, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Driemaal wordt hier dus in dit hoofdstuk of in dit schriftgedeelte een ernstige vermaning gedaan ten aanzien van het gebed. Op het aanhouden in het gebed. Op het doordringen in het gebed, namelijk dit, zoek en klop, waarin we in steeds vollere gedachten vinden uitgedrukt. En tenslotte over de genegenheid van de Vader tot zijn Zoon, die hem in plaats van een ei toch een schorpioen zal geven, of in plaats van een vis een slang, of een steen voor een brood. Als u dan dit schriftgedeelte met ons anderen overdenken, dan zouden wij elkaar af kunnen vragen, hoe is dat toch met het bidden? Want als wij elkaar opwekken en je hoort dat zo menigmaal, de plicht om te bidden, dan zou je zeggen, dan vind je in dit hoofdstuk rijke stof. Want er staat toch ook geschreven, bid, zoek, klop. En de Heer zal het zeker doen. Het lijkt geen twijfel, geen zult vinden, gezond. Ontvangen, u zal open gedaan worden. Want men eigenlijk die bid, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, wordt open gedaan. U zou je afvragen, hoe komt het toch dat het in de praktijk schijnbaar niet zo goed opgaat? Want er zijn immers veel mensen die zeggen dat ze hun leven langer om gevraagd hebben en die toch niet krijgen. En als ze nu al allerlei dingen gevraagd hebben, en nu je laatste worden nog weet ik wat, dan zeggen wij dat het nog te begrijpen. Maar mensen die zeggen dat ze heel hun leven gevraagd hebben om bekeerd te worden, en ze worden niet bekeerd. En die altijd vragen om een nieuw hart en die er geen krijgen. En die om geestelijke en lichamelijke noodrust, alles samengevat in het Onze Vader, altijd maar bidden. En nooit ontvangen. Ach ja, dat kan zo zijn. Omdat wij eigenlijk van nature helemaal geen begrip hebben wat bidden eigenlijk is. En omdat wij van die ontzaglijke, biddeloze en dankeloze zondaren zijn. En dan moet ik dat gaan letten hierin, wanneer de Heilige Geest ons nu ontdekt. Wat zijn wij dan voor mensen? Dan zeg ik, nou, dan moeten mensen eigenlijk wel doodschamen over zijn bidden en over zijn danken. Want het lijkt nergens op. Het lijkt nergens op. Hij kan de meestal de behoefte nog ineens toe opwekken of vinden. Of hij kan de woorden, de geschikte woorden niet toe gebruiken. Of hij jaagt naar het einde. Of hij zoekt koortsachtig, hoe kan ik het nog tot het samenvatten. En dan is hij zo goddeloos dat hij zegt, ook ja, dat lange binnen, dat is het hem ook niet in. Want de Heer Jezus heeft een week u uitgesproken over die geveinsde, die op de hoeken der straten lang staan te bidden. En er heeft de Heer tegen gewaarschuwd, laat uw woorden niet zo veel zijn, want uw hemelse Vader weet wat gij behoeft. Ja, hij weet alles, eer wij het hem bekend hebben gemaakt. En dan met zulke woorden in onze gedachten zijn we bezig om er nog even iets van de tijd af te doen. Want wij zijn geen bidder en wij zijn geen dankers van de Heere God. Hij denkt bij jezelf, ja, zo is het nou met mij, maar ja, ik ben onbekeerd. Maar bekeerde mensen die een nieuw hart hebben ontvangen, met die is het toch wel anders. Die kunnen toch wel bidden. Die hebben toch een uitzicht. De mensen zeggen toch altijd als een iemand van het volk, zoals men dat noemt, die bekeerd is, als die wat heeft, nou ja, je weet waar het brengen kan. En je weet de weg, je hoeft bij mij niet te weten, maar dat zeggen ze toch ook. Met andere woorden, voor jou is het niet zo'n probleem. Het is voor jou ook niet zo erg. Want je hebt een God die altijd hoort. En die zelfs gezegd heeft, eer zijn roepen. Hij moet antwoorden. En je hebt toch geloof. Zo wordt er gesproken. Maar als de Heilige Geest dat als de betrokken persoon uit zijn hart is om zou draaien. En zou zeggen, nou dit is nou mijn hart. Dat zou je misschien het helemaal niet kunnen begrijpen. Dan zou je zeggen, die man is nog veel slechter dan ik. Die is nog veel nader en kouder en biddelozer als dat ik ben. Nee, dan gaat het met mij nog behoorlijk. Dat zou je dan misschien zeggen. Wat is dat toch wonderlijk allemaal, hè? Kun je toch niet zeggen dat het woord ligt als de Heer Jezus zegt, zou God dan geen recht doen? Zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen. Je kunt er niet aan zeggen, ja, dag en nacht. Er is overal een tijd voor. Een tijd om te eten, een tijd om te drinken, een tijd om te slapen, een tijd om te bidden. Maar dag en nacht, dat is wel een beetje overdreven. Ja, zo uiterlijke overleggingen. Kom je in bepaalde godsdienstige kringen, dan schijnt het gebed helemaal een soort mascotte te zijn, een soort wondermiddel. Als je bekeerd wil weten, dan moet je maar veel om vragen. Wil je dit hebben, je moet er maar een bidden. Wil je dat hebben, bidden maar. Want de Heer laat geen bidden staan. En dan trekt men het helemaal uit de verband en dan zegt men erbij, als je het dan niet met je hart kunt doen, Paulus komt ook niet altijd met zijn hart en dan weet hij het maar met zijn verstand. Maar de bedoelt dat toch helemaal niet. Hij zegt het niet met de geest en met het verstand binnen. Hij bedoelt dit dat ook in het gebed een zondaar verstandig door te zijn daarin, dat hij in geen woorden van een vreemde taal gaat staan te bidden, die niemand begrijpt. Maar de apostel wil daar niet mee zeggen. Dat dat verstandige bidden van ons goed is. Ik zeg ook niet hoor, moet goed begrijpen, bid maar niet meer. S'morgens niet, tot s'avonds niet, en bij het eten niet, dit maar, dat zeg ik niet. Dat is de grootste verschil, als dat de mens daarin nou een zoethoudertje krijgt, in die zin van, de Heere vindt het nog zo mooi. En je weet dat maar niet. Want dan denkt de mens zelf op laatst dat het nog heel wat is eigenlijk, dat hij voor God nog doet. En dat hij er iedere dag om vraagt. Begrijp je? Want dan is het beter om dat elkaar maar niet wijs te maken, dat dat uitwendige nog zo zegen is. Want de Heer zegt ervan, dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Je kunt er niet zeggen dat de Heer aan ons alles wat opkomt uit ons verderven verstand, dat de Heer dat nooit is. Nou, om de vooroordeel dat woord van God lezen, dan moet je toch zeggen, de Heer heeft toch nergens meer afkeer van dan haar zoon bidden. Die het eigenlijk er niks van gevoel. En die toch woorden gebruikt alsof hij er wel wat van voelt en er wat voor voelt. Hoe kan God dat nou aangenaam zijn? Dan zijn wij toch met een leven in onze hand. Ik zeg nogmaals, ik zeg niet, dat moet men niet weten. Zo bedoel ik het niet. Maar ik zeg alleen maar dat wij zulke dwaze zondaren zijn, dat we ons niet moeten verbeelden dat de Heer daar iets mee op heeft. Kijk eens, als het woord van God leest, dan is het net als dat de Heilige Geest die zondaar op leven brengt, dat het tenslotte geen ene kant meer uit kan, en dat je gebed en zijn dankzegging en alles in het gezicht geeft. Niet omdat hij zou zeggen, nou ja, dan maar niet meer. Maar dat hij zou vrezen voor Gods aangezicht. Want hij gaat gevoelen, kan wel zeggen, ik zit niet meer. Dat zou beter zijn om te zeggen, ik hou van niet zo meer. Nou gaat hij het goede, wat God verordineert en bevolen heeft, hij dan dit al dus. Dat zou hij net willen werken. En door blijven huizen. En zeggen met zijn verstand. Maar ja, dan zal het toch maar bidden, want ik hoop toch dat het goed is. Nee, dat loopt alles zo vast als een huis, dat kunt u zich wel indenken. Er is geen beweging meer in te krijgen. Het was toch te wensen dat wij alle, spreker en hoorders en in de kerken en overal, dat wij toch eens een indruk kregen van wie wij waren. Een stank in de neusgaten, dit hier. Ijdelspreker. Die met allen bidden menigmaal aan, en zeg als we nog niet uitgebeden zijn, want het lijkt wel alsof God ons doet gevoelen, hou maar op. Zo kan het wel weten. Ja. Maar waar loopt het nou eigenlijk over? Wie zijn dat nu? Die bidderloze bidden. Dat zijn niet die mensen die zeggen, Vader in de hemel, wij danken u. Nee. Dat zijn ook niet die mensen die als een soort godsdienstige plicht met kans ten slotte een goede kans dat ze nog eens bekeerd hebben, trauma doorbidden, heel de leven lang. En als je vraagt, hoe is het nou, dan zeggen ze, ja, och. Het is te hopen dat God het me geven wil. Ik heb er het mijne aan gedaan, ik heb erom gevraagd. Meer kan een mens toch niet doen, hè. Dat zijn ze ook niet. Bidderloze bidders, dat zijn aan die kant gezien Gods uitverkorenen. Dat zijn zijn kinderen. Die hij door het licht van zijn geest doet zien wat een gruwelijke, vuile, lage zondaren zijn in hun bidden. Lezen en spreken en danken. Dus die dominee die aan het eind zijn verleden zei, tegen de zoon als de Heer met je vader doet, naar zijn bidden, zijn spreken en zijn danken, dan is hij voor eeuwig verdoemd. Maar hij ligt vast in Gods verbond. Kijk, en daar kan de natuurlijke mens nou niet komen. Voor de natuurlijke mens geldt een andere les. De natuur leert bidden, de mens leert bidden, de voorspoed leert danken, de tegenspoed leert ook wel eens bidden. Maar Gods geest leert zijn volk bidden. Anders niet. Dan kun je gerust zeggen, dan valt alles wat van ons is, valt ten eeuwige malen erbuiten. Al onze gebeden zijn als een wegwerpelijk kleed. En omdat het gebed uiteindelijk iets is, dat betrekking heeft op de intieme verborgen omgang met God, daarom is de zonde in het bidden juist zo waardelijk. Alles is zonde wat tegen God is, maar het gebed dat is dubbel af. Want dan valt de mens zijn handen en daarmee als het ware in gevaar te laten zien aan God, ik ben hem uit. Ik weet niets meer. Ik kan niet meer werken. Ik kan de eigen niet meer uithalen. Ik sluit mijn handen en ik doe een beroep op uw handen. Ik sluit mijn ogen voor alle ijdelheden. En ook omdat ik nergens geen rust en geen houvast en geen troost in kan vinden. En ik doe ze dicht. Doe gij met mij en help u mij. En red mij. Dat is eigenlijk het gebaar. Dan komen de woorden van. Gebaar is al een gebed. Mijn been met opgeheven handen klinkt voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Voor uw boeker is dat offer die de avond branden. Kun je daar nou aan voldoen? Als je daar nou aan voldoen kan, dan ben je een bidder. Dan hoef je niet zo goed te luisteren vanavond. Dan kun je bidden. Als je er niet aan kunt voldoen, dat je zegt, als ik dat allemaal nou zo eens horen lezen, van dat bidden en dat volhouden, middernacht, vriend, leen me drie broden, tot een beschaamdheid toe, volhouden. Dan moet ik zeggen, nee, dat zal ik precies daarmee. Heb je wel eens een dag gebeden, twee, drie dagen? In die zin, ik sta niet op. Als ik moet bekeerd zijn. Als ik moet een nieuw hart hebben. Als de Heere moet een teken gedaan hebben, mij ten goede. Nee. Als dat niet gedaan is, dan ben je toch geen bidder. Daarom, biddeloze bidder. Als dat je mijn hoop hebt, dan geen hoop. Maar het ziet er maar duister en donker uit aan uw kant. En als je uw gebed legt naast al die gebeden die in dat woord geschreven zijn, van psalmdichters en profeten, dan zal het wel wezen dat uw gebed in haar armoede en naaktheid en ellendigheid zo afsteekt dat ze zegt, ik heb nog nooit gebeden. Ik heb nog nooit gebeden. Ik heb alleen maar gebeden op mezelf aan. Maar nooit op hem. Wat krijg je nou in de gaten als je nou die dierbare borg en middelaar gaat horen? Dan wat? Als je met hem mag omgaan. Door het woord en hem mag horen prediken, dan kom je daar pas achter. Kijk, die discipelen die wandelden met hem En dan vooral bij Lucas, dat ging je heel veel, dat wordt geschreven van de biddende dag. Ik neem de eerste en tweede gedachten door elkaar. Die biddende dag. Elke keer dan is hij in het gebergte en dan is hij in de eenzaamheid en overal, elke keer weer. In allerlei nood en omstandigheden zoekt hij het aangezicht zijn vader ernstiglijk met gebeden. En die discipelen zien dat wel. En als ze dan eigenlijk zichzelf gadeslaan, dan worden ze er verlegen van, beschaamd. Wat hebben we nou? Petrus, heb jij vandaag nog wel op de knieën gelegen? En Johannes, dat jij nou een opperkamer bij drie maldaten bent. Philippus, ben jij opgestaan te middernacht van hem te loof over de rechten zijn de gerechtigheid? Dat daarmee moest u daarbij neerleggen. Ik loof u zevenmaal gedaagd van de rechten uw gerechtigheid. Ja, dan begin ik een beetje te vrienden. Nou ja, zegt de meid, maar het is nog niet zo makkelijk, wat moet je zeggen? Ze zal het zo arm doen. En als je dat ernstige gelaat van die berg zien, hoe hij nu dit en smeekt, dat hij wel eens zo waarachtig is. Hij kijkt een stiekem rond, want het mannetje die onder zijn gebed uitkeert, staan in de kerk, steekt hij even zijn ogen op en steekt die ogen omhoog dat de mensen er erg in hebben. Hoe dat hij daar stond. Of zoals wij, die misschien twijfelend nog een blik hier of daar op werken. Nee. Hij werd niet afgeleid, hij was helemaal gericht op zijn goddelijke vader. In gebed en verzuchting in de dagen zijn lezen. Voor en tegen. Dag en nacht. Altijd. Kijk in de discipelen, er staat niet in hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 11. Die beginnen toch van binnen, beginnen ze wel eens een beetje na, raar, akelig te worden. Ja, wat zijn wij nou toch voor ellende? Kijk, hij nou toch eens. Hij heeft altijd behoefte om te bidden en te danken. Gewone leven is zijn leven altijd een gebed. En een dankzegging. En wij. Het is erg. Kijk, als je gaat niet in eigen eigenheid hun weg. Dat krijg je als je elkaar luidt maakt dat het allemaal zoveel te betekenen heeft. Dan word je er nooit al rustig over. Maar als hij die bergen middelaar getreden wordt in zijn dodelijke ernst en waarachtigheid. Dan zou je toch de nood onder krijgen als je zelf zo'n vuile zondaar dan in je gebed en in je dankzegging en in je lezen. Dan is de koning op een zekere plaats en hij is aan het bidden. En als hij opziet, dat hij het geschieden dat een van zijn discipelen tot hem zegt, heren, leer ons bidden. Johannes heeft zijn discipel ook een gebed geleerd. Wat het geweest is, staat niet beschreven. Maar die heeft ook een bepaalde formule geleerd te zien. Heren, leer ons bidden. Daaruit spreekt de verlegenheid, het aanklagend hart, de duisternis waarin ze zichzelf waarnemen, spreekt zich uit. Ach, dat zouden wij ook wel gaan willen. Ach, die met de Heer Jezus in aanraking komt nogmaals. Door het woord en door de geest, dat wordt een biddeloze bidden. Hij zegt een leer mij bidden, maar hij vraagt het omdat hij zo arm is, zo biddeloos, zo ellendig, zo dwaas, zo verkeerd. Tuurlijk, als je zingt in je zee, dan kun je mij roepen, Heer, help me. Ik verga. En als de sterren het schip overslaat, dan kunnen ze wel wekken. Heer Jezus, bekommert het u niet dat wij vergaan? En die dochter van de duivel begreep het niet. En je zit in grote nood roepen tot hem. Ja, maar dat gebeurt niet zoveel zulke dingen. Maar nou het gewone leven, iedere dag, ieder ogenblik in onze wereld. In al onze bezigheden, dag en nacht tot hem roepen en zuchten. Het is dat. Die met de Heer Jezus in aanraking komt, die krijgt het er benauwd onder menigmaal. En die zegt, als u naar een even mens kijkt, jongen, wat een gebed, wat een bidden, wat een gave dat gebed heeft die man. En hij zakt er helemaal bij hem niet weg, als hij daarna luistert en daar zichzelf aan meet. Maar moet hij zich aan die enige berg, dan vindt hij helemaal. Heere, leer ons toch bidden. Zijn wij zulke biddenloze bidders? Nee, maar bedoel ik het niet uit onze sleur, dat we zeggen, ja, verstandelijk. Ja, en dan brengt er niet veel van terecht, hè. Het is allemaal onvolmaakt hier op deze aarde. En ja, mensen, het nooit goed, en we zijn altijd maar weer zondaar. Nu is de doel door de ontdekking des Heilige Geestes in onze harten. Dat onze zinnen branden aan ons bidden. En dat het dan een vuur is dat ons verteert, dat ons toevoegt. Raad weg uw tranen rijden voor mijn aangezicht. Ik heb geen lust eraan. Die indruk. Het benauwd. Het akel. En die zo graag is hartelijk zou willen bidden. En danken. En hem aanlopen als een waterstroom. En met David zeggen deze ellendige riep. En de Heere hoorden en redden hem uit al zijn benauwdheden. En je kunt er niet bij komen. Je kunt er ook niet in komen. Dat kan benauwd zijn. Daarom zegt die biddeloze bidder, Heere, leer u ons bidden. Leer u ons bidden. Geef u ons eens een woord om te mogen zeggen. En dan is dat merkelijke geliefde, dat geeft de Heer Jezus een formulier gebed, waarin alles weliswaar staat opgetekend, het grondpatroon van ieder bidden, alle geestelijke en lichamelijke nooddruk in de eerste plaats, de verheerlijking van de Vader en van de drie-eenige God. En om de grote waarde van God en van zijn Christus ons te leren. Daarom gaat de Heer Jezus dan zeggen van die vriend. Daarom gaat hij dan de gelijkenis spreken. Hij gaat ons leren waar het in het koninkrijk der hemelen eigenlijk om gaat. Dan komt hij tot die biddeloze bidden. Als die biddende berg en middelaar. Die zijn ogen altijd op zoek naar de hemel. Die nooit af of hij bad het aangezicht des Heeren. Die nooit iets doet of hij sloeg zijn ogen naar de hemel en zei de Vader, help mij. Die altijd leefde om te bidden. En dat doet hij niet. Hij gaat de gelijkenis zeggen. Hij zegt tegen zijn vriend. Stel voor, het oosten was anders dan hier. Het oosten is een schandaal als jij ze niet vriendelijk gedraagt. Hier is dat niet zo, dan het oosten bijzonder. Wie ze niet al een vriend hebben, zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Er is een man die woont in een dorp. Hij heeft geen briefkamer wat ook gaat, maar opeens wat er s'avonds aan de deur klopt. En er komt een vriend van hem binnen. Hij wordt direct met open armen ontvangen. Want de oosterling zegt, mijn huis is uw huis. Hij heeft direct de beschikking over alles. Zo gaat het daar. Maar het is avond, het is nacht. En brood is op. Hij heeft geen brood meer. Maar nog een bakse vrouw weer. Maar nu is er geen voorraad. Er is misschien geen winkel. Dat had je meestal niet. De meeste mensen op het platteland die bakten zelf hun brood. En hij schaamt zich verschrikkelijk. Dat hij naar zijn vriend die zo onverwacht bij hem komt. Dat hij geen brood voor hem heeft gelezen. Maaltijd kan hij hem aanbieden. Nee, hij wil hem zo niet naar bed sturen. En daarom, er ziet hij deze gedachten. Hij heeft nog een vriend. In het dorp. Die heeft wel kinderen. Daar is een lichtplant. Daar kun je niet wachten tot de andere morgen vriend met brood bakken. Moet het al wel wat s'avonds een dag ervoor meer gebakken hebben. En dat ik daar naartoe ga. Ik vraag, en dan gaat hij naartoe. En dan klopt aan de deur. Hij is gezocht in het duister. Hij klopt aan de deur en hij luistert. Vriend, hoor eens. De vriend is gekomen. Neem mij toch 3 broden. Nee, ik zou hem niet vermoeden met de status vergeestelijk in die manier dat hij heeft weten toe te passen. Het is onbegrijpelijk als je zegt wat een mens eruit kan halen. Uit deze woorden van de gelijkenis. Maar daar loopt het niet over. Neem me 3 broden. De vriend is gekomen van de reis. En ik had niets om hem te eten te geven. Maar zegt de Heer Jezus. Die man daar binnen, wat doet hij? Die geeft hem. Hij geeft blij. Nou, ik denk het niet. Want ze slapen daar in deze allemaal in hetzelfde vertrek op de grond. De deur zit op slot. Niet met een lipslot, maar met een grote grens en een hefboom. Die met veel geknars en geknars s'avonds dichtgemaakt was. Koude lucht wordt buiten gesloten. In midden brandt een klein vuurtje. Waar zouden met hun voeten naartoe liggen? Ja, maar. Dat zou te begrijpen zijn, hè? De nacht is voor overduurde, zouden we zeggen. Wij zouden dus helemaal niet zo bijzonder zeggen als vind dat die man gezegd had. Laat de Heer Jezus niet verwerkt, want hij zei het niet. Doe er geen moeite aan de deur, is gesloten, dan is het alles. Dat over mijn kinderen heen stappen. Ik moet dit. En dan die deur, alles wakker. Het koude kast over de vloer. Daar begin ik niet aan hoor. En dan de brood nog opzoeken. Daar zie ik eerder moeten komen. Nee. Nee, dat doet hij niet. Hij zegt, ik zeg u niet, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven dat hij zijn vriend was. Met andere woorden, moet goed verstaan hoor. Hoewel die man die in het huis zat, niet opstaat, omdat die man die buiten staat, zo'n goede vriend van hem is. Nee. Vrouw dat dat ogenblik bij nacht en onzijde. Is niet zo'n goede vriend, maar hij staat toch op. En zijn er onbeschaamdheid, wie zijn onbeschaamdheid? Die man die buiten staat, die niet weggaat, maar die blijft staan. Onbeschaamdheid wil hier niet zeggen brutaal, maar wil zeggen waar het grondwoord volhardend. Immer doorgaan. Want het blijft toch wel even stil in huis, maar hij blijft doorklappen, want hij durft niet terug naar huis, want hij wil graag wat hebben die man voor is. Dus het niet gauw als hoort klopt. Hij roept en ik klopt nog. Daarom, hij zal opstaan. En hij zal hem geven zo veel als hij het behoeft. Dat is menselijk. Bij het volgende, dit kan niet al gegeven worden, zoekt er hij zo zin, de klopte die zo open gedaan werd, want de liefde die dit die ontvangt en die zoekt zin, die klop wordt open gedaan, en als er een vader is die een zoon heeft die hem een brood vraagt, die zal hem toch geen steen geven, en die zal hem voor een vis toch geen slang geven, hij zal zijn zoon toch niet voor de gek houden, ook al is die nog zo klein die zoon. Hij zal hem toch ook in plaats van een eigen schorpioen geven, die als hij zichzelf opruikt, die schorpioen is net een ei. En dat zou ik een kind toch niet mee verdriegen. En voor de gek houden. Nee. Die boze, ongevoelige mensen, die zullen toch hun kind brood geven. En goed, en ei, daar waren het de drie. Voornamelijk het standdelen van een dagelijkse voedsel, wat men nodig had. Zo is nou de boom. Zo is nou de boom. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn boos. Wij zijn boos, indien dan gij die boos zijn. Dat wil zeggen, het verdichtsel van ons hart is alleenlijk boos. Gij zijt ellendigen, gij zijt dwazen, gij zijt Adams kinderen, en gij geeft uw kinderen goede gaven. Wat denk je? Zou dan de Vader de Heilige Geest hem niet geven, degenen die hem bidden? Zou hij niet geven? Hij zal hem zeker geven. Zou God dan zullen hechten zijn uitverkoren? Zeker, hij zou ze hechten. Dat was het natuurlijke beeld van de gelijkenis. Als wij nu eens op een blik op ons leven slaan, en we nemen enkele elementen zonder te vergeten, maar om de strekking te zien. Reiziger, die komt zo onverwacht binnen. Zonder bericht te doen, zonder enig ander. Waar kun je dat mee van verlangen? Met alles in het leven wat ons overkomt, waar we niet op rekenen. Opeens staat er een ziekte voor de deur. Opeens staat er wat voor de deur waar we geen erg in gaan. Het overgaat ons. We zijn er niet tegen opgewassen. We kunnen het niet dragen. Opeens staat de dood voor het venster. We hebben niets van hem voor te zetten. Om getroost te kunnen aanzien en te zeggen, kom maar, gij dood, gij zijt mij een vriendelijke dode. Of ellende met de kinderen. Wij kunnen ook ongelukkige kinderen krijgen. Dat weet je tegelijkertijd in de gemeente. Maar dat kan. Dat wij een kindje krijgen dat het helemaal geen verstand heeft, of dat het mismaakt is. Arme dingen, kun je zeggen dat niet zo erg. De Heilige Geest kan op bezoek komen. En die kan zeggen, heb jij nou de Heer verheerlijkt? Heb je nou de Vader bedoeld? Heb je nou zijn dode lief gehad? Want je moet sterven. Dat kan zo zo'n reiziger zijn, die onverwacht bij ons aan de deur trekt en zegt, ik moet hier weten. Maar God eeuwige raad en voorzienig bestaat. Moet dan vragen we het niet aankomen. Onverwacht en ongedacht. Zo leeft het bij dat ellendige volk. Van die bidderloze bidden. Zodat wanneer hij de ritseling ervan gevoelt, dan zegt hij, ach Heere, ik zal op 1000 vragen nog geen antwoord weten te geven als u mij in het gericht betrekt. En die u ligt dat met me te twisten, niet één woord zou u kunnen antwoorden.
hebben ellende van bidden, dankelen. Ja, en het komt u nodig, maar in de gedachten, dat weet ik zeker. Wat zou er nu gaan gebeuren? Wat zou er morgen gebeuren? Wat zou er volgende week gebeuren? U hoort het geruis. En houdt er vaak rekening mee dat ze zegt, ieder ogenblik kan er iets gebeuren. En dan, dat is heel verleden. Ik heb geen kast om open te maken en te zijn, open genoeg. Ik heb geen gerechtigheid en geen gebed om te zeggen, kijk eens, Heere God, ik ben bereid. Alle dingen zijn geregeld. Ik ga ten hemel in. Er is alles wat nodig. Heb je niet? En toch komt de reiziger, welke dan ook, hij komt ons levensterrein binnen. En hij wil bij ons blijven. Hij wil de nacht bij ons doorbrengen. En we voelen al dat het niet moet worden. We voelen wat God vraagt, dat moet er zijn. De Heer kan door de vinger zien. Als hij, als die grote God, als hij komt. En hij wil bij ons blijven en de nacht doorbrengen. Hij wil met ons in ons huis wonen. Hoe moeten wij dan voor hem zijn? Wat moeten we hem dan geven? Waar moeten we dan naartoe? Wat moeten we beginnen? Nu ellendige, ik geef hem naar uw gevoel misschien een draai aan, maar ik kan het op het ogenblik niet anders zien. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen die ellendige, dubbeloze, onvoorbereide. Hij zegt dit. En gezond. Ziek en gezond vind. Dit en die zal gegeven worden. Klopt. En die zal open gedaan worden. Je zegt 1000 keer in je eigen. Dat helpt niet. Mijn bidden is geen bidden. Mijn bidden kan de toets niet doorstaan. Het meest ernstige is nog vermengd. Met wat uit de aarde is. Wie zou in welk gebed dan ook staande kunnen blijven voor God? Zijn ellende. Zijn leven. Zijn draag. En de Heere zegt. Dit. Als dat nou daar rechtig zo voor je is. Dat je zo leegloper bent. Zo dankeloos en zo dubbeloos. Dit. Je kunt meer beter bidden dan juist dan. Het waar dat je zo dwaas verkeert, kettend, onvoorbereid, eigen bedoeling hechten dan dit. Waarom? Dat zijn burgers die door zijn naam worden geheiligd en zijn koninkrijk komen. Meen het niet? Dan vraagt u dit naar. Want dat ziet u wel aan uw hart. Of het meent dat ze zo'n ellendige, bibbeloze zonder zijn, of dat het een huisgepraat is. Dat ziet hij dan. Hij ziet maar erg dat die man aan de deur komt in de gelijkenis, of hij het een verdoening van, en allerlei tijddoelen, dat het werkelijk gaat, en dat er niet zit. Maar ze komen dan zo'n leeg, ellendige, dwaze zonder, dan moet je zeggen dat er nooit gebeurt. Dat zegt hij dit. Dit dan toch mij, als je uitgebeden bent, dan denk je toch mij, want je hebt heel leven wel gebeden, maar dat heb ik geen eens gehoord, zegt de Heer. Maar dit, als je niet beden kan, dat moet de mens dan beden. Of dan zegt de Heer hier in zijn gebed, heel eenvoudige woorden, dat de Heere verheerlijkt worden en groot gemaakt en gepreken en dat we nog wat eten krijgen om te leven. En dat onze schulden vergeven mogen worden van iedere dag en dat zijn koninkrijk komen. En dat ik verlost worden van mijn boze bestaan en van de duivel die me omringt in al mijn ledigheid en bindeloosheid me naar de hel wil slepen. Kijk, let eens op. Hoewel hij niet zou opstaan omdat hij bevriend is. Ach ja. De Heer kan niet opstaan omdat wij van die vrienden van hem zijn. De Heer staat niet op omdat wij van die bidden zijn. Dat gaat in geestelijke volkomen op. Want hij moet dan wel vrienden, maar die vrienden die zeggen, ik kan niet die zon niet zijn. Want ik ben geheel ongelijkvaardig, geheel leider. Ik kan dat u niet mee. Maar hij staat op, omdat hij de vriend is van die zondaar en die tollenaar. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat is iets voor de bidderlozen. Dat is het. Maar normaal de mens die bidt, die brengt in zijn gebed als ware tot uitdrukking, hij wil wat met God doen. Hij wil de vriend met God worden. Hij wil God zijn vriendschap aanbidden of opbrengen. Hij wil de poort weten, hij wil dit weten, hij wil dat weten. Zo is het bij de mens. Maar die nou bidderloos is. En arm en ellendig. En dwaas en ledig. Daar staat de koning op. Hij staat op. En dat we zullen onbeschaamd zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen, omdat die arme zondaar zo volhoudt. Aanschouw toch uw gezalfde koning, Heere. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Dat kan de Heere van het huis niet tegen. Dat kan de God en Vader van de Heer Jezus Christus niet tegen. Het is een volle tot en wij hebben niet zulke vrienden bij ons vandaan. Helemaal niet. En gedragen we ons ook niet zo vriendschappelijk tegenover de Heer. Maar hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij handelt nooit met ons naar ons bidden. Want dat bidderloze gebed, dat is al gestraft. Want als u nou zo rot en zo slecht bent, dan verdien je niet om verhoord te worden. Dan doet dat wel nooit. Dan verdienen we niet om verhoord te worden. En dat u met je gedachten nog ergens anders kan zweven, misschien dat vele tijden in het leven, zullen we het al buiten niet. Maar als anders is, dan is het een werk des Heilige Geestes in het hart onmiddellijk. Uit het diepste roep is tot uw Heer God. Maar door ga je steeds niet zeggen dat je veel aanhouden bent. En door ga je steeds niet zeggen dat het alles fout is of er blind in de woorden. Nee toch? Steeds nog niet zeggen. Dus dat verdient niet verhoord te worden, maar dat verdient een pak slaag voor te krijgen. Een verschrikkelijk pak slaag. Dat zeg ik een eeuwige toren verdienen. Dat we met dat heilige leven zo omspringen. En dat dat grote, eeuwige, goddelijke leven door ons zo behandeld wordt. Iedere dag en nacht. Zal God dan geen recht in zijn uitgekomen. In wie er in de ziele is ingegrift. Dag en nacht. Als u deze bent gedoet, maar in hem alleen bent zalig, staat op geen recht in. Hij staat op. Omdat wij van die vrienden zijn. Nee, maar u heeft ons gestraft om het dubbeloze, om het dankeloze, om het eigen bedoelende hart. Om de onze vader te zien gemanteld zijn. Zonder enige ernst, zonder de gedachte. En het geraffel voor of na het eten. En het vragen is er al gebeden. Ja, natuurlijk zijn we al gebeden. Oh ja, toch. Dat is gestraft. Hoe is dat gestraft? In die dag. Dat hij begon te bidden. Hij bleef bidden. En toch laat vader om jullie. Die zijn zoon nou om een brood vraagt. Die zoon vraagt aan vader, mag ik een boterham? Meestal leken dat net uit die steen, die leken met de vier zijn brood. Dan kan je niet wel de tand op de kop laten bijten. Laat vader om jullie. En zijn zoon vraagt hem om een brood. Die zal hem nu een steen geven. Laat vader om jullie. Wat gebeurt nog praktisch niet onder de mensen af? Gebeurt er, zeg ik, dat ook aan. Maar er is één vader die heeft zijn zoon in plaats van brood tegengegeven. In plaats van brood, je zou zo zeggen, waar moeten we dat onder verstaan? Brood, het leven. Heeft hij de dood gegeven. Een vis, dat alle aangenaamheid, in alle vertroosting en versterking. En hij kreeg verlatenheid, ellende, druk, bekommering. Hij kreeg een slang om hem te bijten. En zo je hem een eind zou bidden. Hij kreeg een schorpioen, een geestelslag, die hem het matte lichaam bezeerde. En die als een koord brandde in zijn leven. Wat vader onder, dat doen wij niet om. Dat doet de hemelse vader. Die straft dat vervloekte binnen van de mens. Die straf. En terwijl wij hier van ons knieën of van onze tafel of stoel opstaan, door de zin, klonk hij zijn zoon aan het vervloekte hand, ook voor mijn binnen. En toen mijn gedachten zweefden, niet aan God, onder het binnen. Toen werd hij neergeworpen in de hof en hij dacht, des te ernstige vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van dat duivelse volk die wij zijn, die gemengd is met de toren hof. Die drinkbeker van toren is over mijn binnen. En die het mogelijk is laten voorbij gaan. Dat niet mijn wil, maar de uwe geschiedenis. Dat deze hemelse vader met zijn kind. De vader vertrouwde op die zal hij. En die zijn geworpen geworden. Maar ik niet, want ik ben geen man, maar een man. En hij bleef maar zitten. En de Heere zei toch, die zoekt zich. En die klopt wordt open gedaan. En hij zei, gij antwoord niet, gij is dat daar nog kermen. Ik vind geen rust, ook vind ik geen rust verder, is mijn verdriet. Geliefde, dat heeft nou de berg betaald. Die bidden de berg. Want hij heeft niet alleen gebeden voor de overtreder, maar hij heeft ook de straffende overwinnen gebeden. Heeft hij gedragen. En verdragen. En dat is een ontzaglijke zware straf geweest. Want het gebed is de intieme verhouding. De verborgen gemeenschap met God. En als we nu in die verborgen gemeenschap met God nu nog zullen te huis gelaat zijn, hoe zwaar moet God dat dan aanrekenen? Als we zo in de tevens te zaken, dan nog zulke ellendige zijn. Je zou zo zeggen, dat is vergrijp tegen de liefde. Dat is zonde tegen de liefde. Gij zijt duur gekocht. Indien gij die boos zijt. Ja, wij. Maar de Vader deed zijn zoon op een steen wijzen. En hij bezorgde zijn zoon een slang die hem beet. En hij bezorgde hem een schorpioen. Stoken branden, die hem staken met hun verschrikkelijke angst. Dat was de bidden waard. Dat ben ik waard. Dat zijn wij waard. Om zo doodgestoken te worden en verschrikkelijk. En buitengesloten om eeuwig op stenen onze banden te knetsen. Omdat we ze zo goed met ons bidden afgebracht hebben. Dat dierbare berg spreekt uit zijn biddend hart. En hij zegt, dit. Nu vooral, dit. Als dat het niet kan, dan vraag ik niet daar. Dat weet ik. Maar ik zeg het u, dit. Want wie mij aanroept in de nood. Vind mijn gunst oneindig groot. Heb je geen nood? Laat dat dan je nood zijn. Heb je geen gebed? Laat dat dan je gebed zijn. Heb je geen brood? Laat dat het gebed zijn. Heb je geen leven? Laat dat je gebed zijn. Ben je een eigen bedoeling in plaats van de verheerlijking van de deugden van God? Vertel het aan mij. Gij begaven. Die bittere dood van zijn lieve zoon, u niet toerekenen? Zou die niet de heilige geest geven? Dat betekent hier alle werken der zaligheid. Dat betekent hier alle geestelijke zegeningen die in de hemel in Christus Jezus zijn. Zou die niet geven? Zou die een ellendige, uitgewonnen, uitgekleurde zondaar, die moet zeggen, dat kost me eeuwig mijn leven, mijn bidden. Zou die buiten spuiten? Die aan die poort van vrije genade en ontferming gestemde, gezelfde koning, help mij. Zou de Vader dat kunnen weigeren? Nee. Dat zal hij nooit doen. Maar hij zal zeggen, hier heb je alles. Bid je niet dag en nacht? Je bidt toch wel. Kijk naar mijn zoon. Kun je buiten hem? Kun je zonder hem? Nee toch? Wat heb je dan nodig te doen? Omdat je zo alles nodig hebt, die zich dit en dat en bekeert en aan dat is toch wel rechtig dat die zoon daar bidt. Als bidt hij niet, dan bidt hij toch nog. Heer Jezus, dat is u. Heer, dat is uw zoon. Dat zijn de rest biddeloze bidders. Zou de Vader hem dan niet toerekenen, het gebed van zijn lieve zoon. Ja, ook een spijzen en drank geven. Op zo'n tijd zou hij dat niet doen. Die zou dat durven te zeggen. Dat hij niet om zijn zoon Christus wil. Alle geestelijke zegeningen zijn. aan zijn hypoloze God. Maar het is vanwege de bidende dag, nu ook de bidende kerk ziet hij dit. Maar het is heel anders als dat bidden, je moet er maar veel om bidden. Het is heel anders als dat vragen van mensen, wat wij zo doorgaan doen. Dat moet je niet nalaten hoor, dat zeg ik. Maar dan met die brief niet dat wat de betekenis voor God. Het is beter om je erover dood te schamen voor God om te zeggen, Heer, wat is dat verschrikkelijk. Maar zie hij dit. Dan komt die Heer, die berg en die middelaar, die komt op die dwaze, verkeerde, onwetende, biddeloze zondaar. En hij zegt dit. Ik kan niet doen. Heer, leer mij te zeggen. Wil die heilige geest in mij doen zuchten met onuitsprekelijke zuchten? En wat doet de Heer? Hij verhoort het gebed. Welk gebed? Dat we nog nooit gebeden hebben. Dat wij niet zo geleden en gestreden hebben. En wat zegt de Vader dan? Als hij de Heilige Geest geeft. Hij zegt, ik verhoor die. Die aan de rechterhand God zit. Die ook voor u zit. Dat antwoord krijgt die bidden. Die ook voor u zit. Hoe het kan niet meer te bidden? Nee, die zin niet. Ik hoef niet meer te bidden. Ik moet niet meer te danken. Ik moet nog dankbaar zijn. Ik moet nog meer danken dan bidden. Ik hoef ook niet meer. Wat dan? Dan ben ik toch arm en ellendig en dwaas. Dan heb ik toch niks meer. Dan ben je toch in jezelf een onbekeerde dwaze zondaar. Dat hoeft mij net na. Dat hoeft mij net na. Zou God die onbekeerde dwaze dan niet horen? Als ze zeggen, Heer, er is niets meer. Dacht u dat de Vader voor niets zijn lieve zoon om onze gebeden zo geslagen heeft en verwond? Dat heeft hij gedaan, opdat hij onze ellendige gebeden zou horen en verhoren. Ja, zelfs nog veel meer. Dat als we de geloof om gevraagd hebben, om net te doen alsof we er wel om gevraagd hebben, en het toch te geven. Dat is de genade van het gebed. Niet omdat wij zulke vriendschappelijke mensen zijn, maar omdat hij is. Daaruit heeft de kerk in de psalmen ook gebeden. Die hebben niet gebeden dat zulke dingen waren. Die hebben niet gebeden, nou ja, dat hoort er nou een daarbij. Of uit hun rijkdom of bezit. Nou nee. Maar juist omdat ze zulke stomme honden waren in zichzelf. Daarom hebben ze gezegd, Heer, ik zoek met ernst uw aangezicht. Heb je al een 40 dagen lekker gelezen? Ach, kijk dan naar die dierbare dag. Ik zit met ernst uw aangezicht. Kijk naar Jacob. Dat zit maar in één dag. Ik laat u niet gaan, tenzij gemist. Waarom Jacob? En wij zijn niet bidden kan, maar omdat zo'n geloof Jacob ben. En dat ik even opkom met alles wat ik bid, spreek en doe. Als hij me niet geven, dan is het eeuwig kwijt. Nu, zulke gebed wensen wij elkaar toe, dat de kerk zo mogen bidden. Let weer zijn leven varen, let op onze moeders medegebed. Weet u, ik zou haar zeggen, veel terug. In het gebed van uw lieve zoon. En ons aanmachtig, meestal oneerlijke gebed. Door dat brengen in het hart van uw lieve zoon. Opdat hij het zuiveren. En opdat ik hoorde. Uw gebed in zijn gebed. Laat je daarom al niet opgeven.
Door welke God die is ook?
Nee. En als ze zeggen, je moet maar dit of je moet maar dat, dan zeggen dat weet ik al lang, man. Maar, dat heb ik nooit gekund en nog nooit gedaan. Waarom ben jij zo ongelukkig hier? Omdat wat je zegt, dat kan ik net niet en dat heb ik net niet. En dat begreep ik niet ook. Dat onbegrijpelijk. Naar koning Sion, naar iemand als die brief in water. En als dat uit van de rij zijn, heb ik zien hun mensen om een gezetje te doen. Dan is het naar een doodsgelachen. En de vader, dat hoort hij. Hoort hij dat akelige, sombere geluid van de dood? Nee. Hij hoort dat in zijn lieve zoon weer een zondaar zeggen. Het is zondaar. Zo volmaakt ziet nu die vader zijn arme kerk, zijn billige kerk, omdat hij zo billeloos zijn. Ziet hij in zijn lieve zoon. Heb ik dan nog iets nodig? Nee, niet één. Om zo arm te worden, en zo zwaar, en zo ellendig, en zo vervloekt in mijn zitten en denken, dat ik waarachtig belast krijg bij het gebed van de Heer Jezus Christus. Amen.